En daarna wordt u gelezen uit het eerste Koningenboek, 17e hoofdstuk, de eerste 16 versen. 1 Koningen 17, versen 1 tot en met 16.
Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zei tot Achab: zo waarachtig als de Heere de God van Israël leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschied het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult, en ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, hout lezende. En hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging op te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beter broods in uw hand. Maar zij zei: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult ge daar na wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia.
Het tekstwoord, gemeente, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Koningen 17, daarvan de versen 15 en 16. 1 Koningen 17, vers 15 en 16, daar luidt Gods woord: en zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Minder gemeente. Steeds minder. En het houdt een keer op. Als de Heere erin blaast, in die torenbouw van ons mensen, dan is alles ontredderd en ontregeld. Dat hebben wij ook in de afgelopen tijd weer gezien. En het houdt een keer op. Dat is zeker. Wij dachten dat het niet op kon. Eén ding houdt niet op. Zeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. En dat zie je ook zo duidelijk in deze geschiedenis die wij zojuist hebben gelezen. Heel bijzonder, begin van dit hoofdstuk. Dan zie je een luchtbrug, voedseltransporten. Dat is iets wat we ook wel kennen in onze tijd. Dat voedsel gebracht wordt door middel van vliegtuigen op plaatsen waar gebrek is. Je ziet het hier ook, maar wel heel bijzonder. En wat een regelmaat. Stipt elke morgen en elke avond komen ze aanvliegen naar dat rampgebied, de Beek Krit. En daar zit die profeet Elia. Hij wordt verzorgd door de raven. Ik, zegt de Heer, heb de raven geboden dat zij u onderhouden zullen. Vers 4. Raven, jongens en meisjes. Roofvogels, moet je je voorstellen. De Heere verborg Elia de profeet daar in de eenzaamheid. En met hem het woord. Elia was profeet die het woord bracht. De Heere verstopt dat woord. Een vreselijke tijd voor Israël. Zonder dat het opmerkt dat de hemel als het ware voor Israël gesloten is vanwege de zonde. En God onderhoudt zijn knecht. Hij heeft er ongeveer een half jaar gezeten. Maar dan komt er een wending in Elia's lot. En in zijn werkterrein. Want de Beek Krit droogde op. Het staat er zo heel eenvoudig. Maar Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Op zichzelf was dat al moeilijk dat hij daar moest zitten. Hij moest wachten terwijl zijn volk leed. En zeker, hij heeft deze straf afgebeden uit bewogenheid met zijn volk als zegen van het verbond. Want de Heer had gezegd, als ze af zouden wijken van zijn wegen, dat er dan droogte zou komen, dat dan de dauw en de regen niet meer zouden komen. En Elia kan het niet aanzien dat dat volk maar doorgaat en voortholt op die weg van de zonde. Dat moet mislopen, eeuwig omkomen betekent dat. En dan bidt hij of de Heere ook met zijn kastijdende liefde tot dat volk wil komen. En hij moest dat woord tot Ahab spreken. Dat er geen regen en dauw zou komen. 3 jaar en 6 maanden. Maar hij was er ook zelf het dupe van. Maar de Heere houdt hem in het leven. En ondertussen ziet hij dat het woord van de Heere zijn uitwerking heeft. Hij moet wachten, dagen, maanden. Ja, dat zie je dat het leven van Elia verdeeld is in langdurige wachtperiodes. In vers 7 van hoofdstuk 17 staat ook vele dagen. En in hoofdstuk 18 vers 1 wordt ook gesproken over vele dagen. God laat zijn kinderen wel eens wachten. Wachten op zijn tijd. En wachten, dat kan heel moeilijk zijn. En misschien hebt u dat in de afgelopen periode ook wel meegemaakt. Eerst de eentonigheid, dat was voor Elia ook wat. En zeker dan als je alles minder ziet worden. En dan die laatste dronk, die beek droogt uit. Denk daar niet licht over. Dat is voor deze profeet ook een geloofsworsteling geweest. Daar zou de Heer hem toch onderhouden, dat had hij toch gezegd. En de beek droogde uit. Maar gemeente, de Heer komt nooit te laat. Wees maar niet bevreesd. Als de beken uitdrogen, dan moeten we in geoefend worden. Ook in deze tijd van economische terugslag. Dat is nou Gods wijze weg om bij zijn kinderen het vlees te kruisigen en ons vertrouwen van alles en ieder buiten hem af te trekken. Zo maakt de Heer nou plaats voor zichzelf. Hij zal alles maken dat ge u verwonderen moet. De Heere zal het voorzien. Als het maar opmerken. Kijk, en zo blijft genade genade en zegen zegen. Het geloof in de belofte van de Heere. Hij had toch beloofd dat hij Elia zou onderhouden. Het geloof in de beloften verdraagt zich niet met zakken vol eigen mogelijkheden en reddingskansen. Oh nee. Elia wordt geoefend in afhankelijkheid. Was dat ook zo bij ons in de afgelopen periode? Als er tegenslag was, als er moeite was, als er zorg was. Geoefend, als je wachten moest. Geoefend in afhankelijkheid van de Heer. Ik blijf de Heer verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En plotseling is daar dan dat bevel. Maak u op, ga heen naar Sarfat. Vers 9. De beek Krit droogt op. Maar de Heere gaat met zijn zorg verder. Want Gods bronnen drogen nooit op. Als bepaalde bronnen waaraan de Heere je verkwikt heeft opdrogen, dan heeft de Heere allang weer andere klaar liggen. Hebt u dat wel eens opgemerkt? En bovendien, de Heere laat je niet altijd aan diezelfde bron zitten. Dan komt hij weer met nieuwe woorden, met nieuwe openbaringen van zijn genade. Er zit voortgang in het werk van de Heere. Velen blijven bij verdroogde bronnen zitten. Dat is fout. Dat geeft nou juist, ook in het leven van Gods kinderen, vaak zo'n dorheid. Dorheid. Matheid in het geestelijke leven. Omdat we Gods bevel niet opvolgen. Voorttrekken. Zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dan blijven we maar liever wat modderen. Omdat dat bevel van de Heere ons niet zo licht, niet zo goed lijkt. Zo kan dat wezen in je leven. Je bepaalde gewoonte moet nalaten. Als er met bepaalde zonden moet gebroken worden. Als het moeite kost die weg van de Heere te gaan. Blijven we dan niet liever maar wat aanmodderen. Dan naar zo'n onwelkom Sarfat te gaan. O Gods weg, gemeente, staat soms zo haaks op onze wegen. Het valt niet altijd mee om het kruis dat de Heere je oplegt achter hem aan te dragen. Het mag wel dagelijks ons gebed zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Nu heeft de Heere met die gang naar Sarfat een bepaald doel. Het was op zichzelf niet nodig, jongelui. Echt niet nodig. Want de God die het meel in de kruik en de olie in de fles vermenigvuldigt, die had toch evengoed door zijn wondermacht het water weer in die beek kunnen laten stromen, laten doorvloeien. De Heer had er een bepaald doel mee. Dat heeft de Heer Jezus ook laten zien, ook in Lucas 4, daar kom ik straks nog op terug. Elia gaat. De Heer vraagt ook gehoorzaamheid. Dat had hij ook al gevraagd aan Elia, door dat ga naar die beek Krit. In de woestijn, onderhouden worden door de raven, roofdieren. Dat had de Heere gezegd. Maar Elia was een mens van gelijke beweging. Als wij, stel je voor, dat ze niet kwamen opdagen. Dan zat hij daar in zijn eentje, zonder eten. Wij zeggen, daar begin ik niet aan. Maar Elia begon er wel aan. En hij is er niet beschaamd mee uitgekomen. En nu vraagt de Heer weer gehoorzaamheid. Maar wat geeft hij ook altijd veel op die gehoorzaamheid. Een mens vreest wel eens dat het hem heel veel gaat kosten. Als je de weg van de Heere gaat. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien hoeveel je juist dan ontvangt in het houden van uw geboden is grote loon. Dat is het. Alleen, de Heere betaalt wel eens anders uit dan wij denken en wensen. Ongehoorzaamheid, dat kost ontzettend veel. Denk eens aan Adam en Eva. Ze verloren het paradijs, de zaligheid. Volharden in ongehoorzaamheid aan de Heere, dat kost je de zaligheid. Maar hoe kan ik dat opbrengen, die gehoorzaamheid aan de Heere, luisteren naar de Heere? Gehoor geven aan zijn stem, aan zijn roepstem. Dat moet je nou leren. Dat mag je nou leren van de Heere Jezus Christus, waarvan staat dat hij gehoorzaam geweest is tot de dood van het kruis. Daarom kan het. Hij kan en hij wil die gehoorzaamheid door zijn geest en woord in een mensenleven bewerken. Daarom doet de Heer ook zoveel arbeid, legt hij aan ons ten koste. Daarom laat hij zijn heilstem horen. Maak u op, ga heen naar Sarfat. Elia werd door de raven onderhouden bij die beek. En weet u, dan is er altijd weer het gevaar dat we de zegeningen van de Heer gewoon gaan vinden. Het gevaar ook van sleur. En daar houdt de Heer niet van. Hij houdt er niet van dat we zijn zegeningen gewoon gaan vinden. En daarom gaat hij verder. Daarom moet Elia ook opbreken. Dan bepaalt de Heer ons erbij dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Hij zal er best tegenop gezien hebben. Want dat was maar niet niks. Sarfat, die naam betekent zoiets als smeltkroes. Nou, in ieder geval komt Elia dieper nog in de smeltkroes. Na Sarfat of Sarepta, dat behoorde bij Sidon. Dat kunt u lezen in 1 Koningen 16. Dat was onderworpen aan Et Baal, de koning van Tyrus, de vader van Izebel, jongens en meisjes. De vader van Izebel, die goddeloze koningin, die getrouwd was met Ahab in die tijd van Elia. Izebel, die Elia niet kon luchten of zien. Waarschijnlijk heeft deze profeet echt wel iets anders begeerd en verwacht dan naar dat heidense land te moeten verhuizen. Naar dat land van Izebel. Daar waar de troon des Satans is. Ja, maar die in de hemel woont, staat er in Psalm 2, zal lachen. Het woord van de Heere, dat houdt stand in eeuwigheid. Zelfs in het hol van de leeuw, mensen en machten staan de Heere ten dienste. En al zien zij er nog zo grimmig uit, zij kunnen niet verder gaan dan God hun toestaat. Laten we dat ook niet vergeten. Ook in deze tijd, in deze verschrikkelijke tijd, waarin zoveel machten en mensen roekeloos, zoals u zong voor de dienst, uit die psalm, eerste psalm, roekeloos met God en met godsdienst spotten. Onderhouden worden door een heidin. En nu geen raven, maar een mens. De Heer heeft ons mensen niet nodig, hoor. Dat heeft de Heer laten zien daar aan de Bekrit. De raven onderhielden hem. Maar de Heer wil mensen wel gebruiken. En hier gaat hij nou weer gebruik maken van mensenhanden om hem te dienen in het onderhoud van Elia. De bewaring van het woord, want het was de profeet van de Heer. En dan een weduwe. Als het nou een rijk iemand geweest was, Obadja bijvoorbeeld, die zo'n hoge functie had aan het hof van Ahab, en waarvan staat geschreven dat hij 100 profeten had onderhouden, in 2 groepen van 50, in rotsen, grotten, onderhouden, in diezelfde tijd. Maar nee, de Heer stuurde hem niet naar Obadja, maar naar deze heidin en een weduwe. Wat kon deze profeet daar nou van verwachten? Iemand die haar man en broodwinner verloren had. Wat kunnen de wegen van de Heere soms raadselachtig lijken? Dat zou hij toch zelf echt niet uitgezocht hebben. Een weduwe, een alleenstaande vrouw. En dan niet eens een weduwe uit Israël. Niet een van die 7000 die de knieën voor Baal niet gebogen hebben. Nee, de Heere passeert nu ook dat volk Israël. Hij gaat Israëls weduwe voorbij. Dat volk dat hem had moeten dienen en eren. Dat een licht had moeten zijn voor de heidenen. Dat volk dat hij met zoveel zorg had omringd. Hij passeert het nu. Schrikt u daar niet van? De Heer Jezus zegt in Lucas 4. Er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was. Zodat er grote hongersnood werd over het gehele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. Vreselijk, als het heil ons voorbij gaat door eigen schuld. Moeten we niet zeggen, gemeente, als we op onszelf zien. Heere, wanneer u mij voorbij zou gaan, zou u geen onrecht doen. Ik heb niet anders verdiend dan de dood. Ik heb verdiend dat die beek uitdroogt. Hoe vaak hebt u mij niet willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. Maar wat ben ik een onwillige. Als ons leven nou eens zien, ook in de afgelopen tijd, in het licht van Gods heiligheid, moeten we dan toch niet tot die erkenning komen? Zoveel zegeningen ontvangen, zoveel roepstemmen, ook in deze kerk. Elia wordt gestuurd naar een plaats waar voor God geen plaats is. De Heere gaat zoeken naar hen die naar hem niet gevraagd hebben. Hij stuurt zijn profeet naar de heidenen opdat het woord ook daar zou wonen. Dat wil zeggen zegenrijk zou werken. Oh, wat is dat weer een bewogenheid van de Heere, gemeente. Hij gaat door met zijn werk. Als Israël de roeping verzaakt, dan zal de Heere zelf naar de heidenen gaan. Terwijl hij zijn volk passeert. Dan zal vervuld worden. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Kijk, deze gang naar de profeet Elia draagt ook een profetisch karakter. Dat wijst ons ook op het werk van de zending. Met voorbijgaan van Israël worden heidenen geroepen tot de plichten en voorrechten van het verbond. In de tijd toen de Heer Jezus Christus hier op aarde was, heeft Israël de zonden van Elia's dagen volgemaakt. En dat heeft geresulteerd in de verwerping van Israël en de toebrenging der heidenen. Paulus die zegt daarover in Romeinen 11. Door hun val is de zaligheid voor de heidenen geworden. Om hen, ja, want er zal een rest zijn. Om hen, de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Er is al een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Maar dit is een ernstige waarschuwing ook voor ons. Want dat is een mogelijkheid, afgehouden worden. Net als die ranken die afgehouden werden, gepasseerd worden. Dat kan gebeuren. U moet u denken, dat kan toch nooit gebeuren, want we zijn toch kerkmensen, we zijn toch kinderen van het verbond. Wij mogen nu nog het woord openlijk in ons midden hebben. Elke zondag mocht er hier gepreekt worden. En wat heeft de Heere niet aan zegeningen geschonken? Hoeveel zorg van de Heere hebben we niet ondervonden? Wat een bearbeiding door hem. Zijn we nou echt dankbaar op deze dankdag? Er kan een eind aankomen. Dat de Heere anderen met speciale zorg gaat omringen. Dat de kandelaar wordt weggenomen. Het is nu nog het heden der genade. Er komt wel een keer een eind aan. En wat zal dat vreselijk zijn, als al die bemoeienis van de Heer en die zorg van de Heer, die zegeningen van de Heer, ons niet gebracht hebben op de knieën voor hem. Eeuwig dan gepasseerd worden. Het gaat hier dus niet alleen om die verzorging van Elia, want dan had de Heere ook wel water uit de rotsen kunnen laten stromen, zoals tijdens de woestijnreis. Nee, er moet iets anders gebeuren. Elia moet naar die heidenen. Naar het hol van de leeuw gaat God, zijn heerlijkheid gaat hij daar tonen, verheerlijken zichzelf. En de bek van de leeuw die moet gesloten blijven, net als toen bij Daniel. En Elia gaat. En daarin zie je nou het beeld ook van de meerdere Elia. Het was immers zijn spijs om te doen, de wil van de Vader. En dan gaat Elia, je ziet hem zo gaan, door een land dat dor en mat van droogte brandt, verschroeide aarde. Dat is op zichzelf al een ontzaglijk gezicht. En toch, die droogte en de gevolgen daarvan zijn op zichzelf nog niet het ergste. Wat dan wel? Die onbekeerlijkheid van dat volk onder alles. O ja, er waren nog wel hier en daar vrome Israëlieten. Denk aan die 7000, die ook ongetwijfeld wel iets gekend zullen hebben van wat Habakuk zal gezegd heeft. Alhoewel de vijgenboom niet bloeit en er geen rund in de stal is, zo zal ik nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Maar toch, en ook in Fenicië was droogte. En bij de nadering van Sarfat zal Elia zich ook wel afgevraagd hebben, welke weduwe zal het dan zijn? Want hij heeft geen naam, hij heeft geen adres. Wel weet hij dat het een weduwe zou zijn. En een weduwe was ook wel te kennen aan de kleding. Maar welke weduwe zou het nou zijn? Er zijn er zoveel. Kijk, daar heb je het weer. De Heere gebiedt een bepaalde weg te gaan. Maar dan beschikt de Heere altijd gelijk ook de middelen om een bepaalde taak te vervullen. Nee, de Heere laat niet altijd het einddoel zien. Niet alles is te overzien, direct. En soms geldt het na deze, zult u het verstaan. Maar denk eens aan Abraham. Abraham, in Mesopotamië, ga uit. En hij ging uit. Niet wetend waar hij komen zou, staat er in Hebreeën 11. Er kan heel veel duister zijn in je leven. Maar in de weg van de gehoorzaamheid worden de nevels opgelicht. En daarom is het zo belangrijk wat we ook zingen. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Dicht leven bij de Heere. Misschien heeft hij gebeden om een teken. Ach, de Heere had hem in ieder geval een teken gegeven. Want de Heere had tegen hem gezegd dat hij een weduwvrouw geboden had om hem te onderhouden. En op dat speciale punt toetst hij dan een weduwe die hij ziet. Hij ontmoet die vrouw in diepe nood, een vrouw armer dan de raven, in de schaduw van de dood gezeten. Een doodsmaal bereidde ze voor zichzelf, voor haar kind. Nou, dat was niet bepaald een bemoedigend teken voor Elia. Haar weduwschap, dat drukt dubbel in die dure tijd en hongersnood. Alles is bijna op, moet u zich voorstellen. Alleen nog maar een beetje meel en olie. Zo vindt Elia haar. Zo vindt Gods woord haar. En wat heeft ze? Wat ze heeft, gemeente. Ja, dat wordt door de Heere ook nog helemaal opgeëist. Eerst moet Elia drinken, eten. En dan pas komen zij en haar zoon aan de beurt. En het wordt nog wonderlijker als je ziet dat die vrouw daar ook uiteindelijk in toestemt. Nee, dat gaat niet zonder slag of stoot, maar het gebeurt. En dan blijkt dat iedere dag genoeg is. Elia vraagt alles van haar. Hij vroeg eerst water, daarna ook brood. Nou, je moet het maar durven. Hij moest het. De Heere vraagt hier alles van in zijn knecht Elia aan deze vrouw. De Heere stelt hier diezelfde eis als steeds in Israël. De Heere eist heel ons leven op. Niet maar één dag in de week op zondag. De Heere eist heel ons leven op. In Kanaan moest ook heel het leven aan de Heere gewijd zijn. Daarvan spraken ook de eerstelingoffers. Ze moesten de eerstelingen altijd brengen bij de Heere. En dat symboliseerde dat alles in feite van de Heere was. Dat moest Israël daarin erkennen. Ze mochten de rest gebruiken om de Heere ermee te dienen ook in hun leven. En dat is hier ook de eis. Alles of niets. Dat was heel wat. Moet u zich voorstellen, die vrouw met die moederliefde, haar enige kind, haar eigen leven, het laatste restje olie. Ze hadden honger. Dat zeggen jullie misschien ook wel eens, jongens en meisjes, als je thuis komt, hè? Ik heb honger. Nou, je hebt dan geen honger. Dan bedoel je dat je trek hebt, want wij weten niet wat honger is. Ja, zij die de hongerwinter hebben meegemaakt, in de oorlogstijd. Maar dagelijks in onze tijd, niet hier, maar elders, dagelijks zijn er nog duizenden die met dit probleem in aanraking komen. Elders op de wereld, mensen, jongeren en ouderen, baby's die van honger sterven. Ja, maar het gaat toch in dit gedeelte over een oordeel van God. De Heere had toch met zijn straf die droogte gegeven? Ja, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om te helpen, de nood te lenigen. Dat deed Obadja ook. Hebben we de wereld lief, gemeente? Als dat zo is, we opgaan in de wereld. En ook die afgelopen periode opgegaan zijn in al die dingen. Dat brengt je dan in de eeuwige honger en dorst. Dat is vreselijk. Die rijke man, die had geen druppel water om zijn dorst te lessen. En dat is nou de toekomst voor alle die het brood en het water des levens verachten. Er zal een dag aanbreken dat je je laatste boterham eet. Dat moeten we ook bedenken op deze dankdag. Als ons al die zegeningen niet gebracht hebben bij de Heere, als het ons niet gegaan is om het allerhoogst en eeuwig goed en we zo sterven, dan breekt er een dag aan dat je je laatste boterham gegeten hebt. Hebben we honger gekregen naar het woord, dorst naar het water des levens. Het is om niet te verkrijgen, omdat hij, de Heer Jezus Christus, hongerde, staat er, en dorste. Wat is deze God die in Christus alles gaf, u, jou, mij waard. Daar gaat het ook om, vandaag. Die weduwe dacht dat ze spoedig zou sterven, nog één maaltijd, de laatste, en dan sterven. Ja, iedere dag kan inderdaad ook voor ons de laatste zijn. We zien in deze geschiedenis, hij gaf hun die hem vrezen spijs. Wordt hier te veel gevraagd? Nee, de Heere mag dit toch vragen. Hij heeft zelf alles gegeven. Het allerliefste wat hij had, zijn enige geboren zoon. Die weduwe, die zal alles krijgen als hij het laatste wat ze heeft voor de Heere over heeft. En uit zijn genade begeert te leven. De Heere heeft er recht op. Alles wat we hebben en ontvangen hebben ook in die afgelopen tijd, was eerst Gods gave aan ons. Dat is een vreselijk moeilijke zaak voor ons mensen. Die rijke jongeling, die ging heen toen het hem gevraagd werd. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. Jezus was voor hem te duur. Hij had meer liefde voor zichzelf dan voor de Heere. De Heere geeft nooit meer, gemeente, dan wij dragen kunnen. En hij vraagt niet meer dan hij geeft. Vergeet dat niet. En je wordt van het geven niet armer. De Heere geeft er veel meer voor terug. Elia vraagt een boterham. En die weduwe die krijgt er dagen van overvloed voor terug. En de olie in de fles en de meel in de kruik raakt er niet op. En zo gaat dat geestelijk nog. God onderhoudt zijn kerk door de Heer Jezus Christus. Maar altijd in onze armoede. Lege handen zijn het die hij vult. Bedelaarshanden. Maar hij schenkt overvloedig, mild en overvloedig. Ik ben het brood des levens. Hij hongerde, hij dorstte daarvoor. Hij kwam alles tekort om alles te kunnen geven. Waarom geven we dan nog geld uit voor hetgeen geen brood is? En arbeiden we voor hetgeen niet verzadigen kan? Ook al vraagt de Heere, net als bij deze weduwe, de uitlevering van alles wat we bezitten. Daardoorheen mogen we leren hoe genadig, hoe barmhartig de Heere is. Ze deed het, deze weduwe, overweldigd door het woord. Ik heb haar geboden, had de Heere gezegd tegen Elia. De geest heeft haar gewillig gemaakt. En dat wil hij nog doen. Door het woord. U ziet het hier ook in deze geschiedenis. Ze gaat op dat woord van de Heere. En daar kom je ook nooit bedrogen mee uit. Al zou hij mij doden, nochtans zou ik op hem hopen, zegt iemand. Weet u wat het geheim is? Het geheim is dit. De Heere eist niet alleen. Hij belooft ook. En daarmee wil de Heere alle bezwaren wegruimen. Kijk maar. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem zal geven. De Heere eist niet alleen. Hij belooft ook. Kijk maar in Gods woord. Kijk nou eens wat de Heere gebiedt. Tegenover elk gebod, tegenover elke eis, staat een belofte. Mijn zoon, geef mij je hart. Ik wil het zelf houden. Ik wil het niet aan de Heere geven. Ik wil het mijn eigen zin doen. Kijk nou eens wat er tegenover staat. Ik zal uw stenen hart wegnemen en een vleeshart hart geven. Mijn man kwijt, weggenomen. Ik ben een man der weduwe. En een vader der wezen. Gij zult mijn getuige zijn. De Heere stelt er wat tegenover. U zegt misschien, ik durf het niet. Ik ben niet vrijmoedig. Vrees niet wat gij spreken zult. Ik zal mijn woorden in uw mond leggen. Gaat maar na in de Bijbel. Tegenover elk gebod staan zelfs niet één, maar vele beloften. Daarom kon Johannes ook zeggen, zijn geboden zijn niet zwaar. Begrijpt u het nou? Zijn geboden zijn niet zwaar. Daarom kan het gelden, zijn juk is zacht en zijn last is licht. Dat is nou de zegen van het verbond. Een God die alles vraagt wat hij geeft. En die alles geeft wat hij vraagt. Een goedertiere God. Wat de Heere ook van ons vraagt, hij vraagt niet te veel. De klacht over een last die te zwaar is, een kruis dat te moeilijk is, ach, dat is in feite een aanklacht over mijn ongeloof, dat toch niet leeft uit zijn belofte, dat niet werkzaam is met het feit dat de Heere niet alleen een eisend God is, maar ook een belovend God. Denk daar eens over na. En hoe kan dat nou allemaal? Deze vrouw, dat ze gewillig gemaakt wordt, dan moet u weer letten op de kruisdrager, de Heere Jezus Christus. Van hem werd alles gevraagd in het uur waarin hem niets meer werd gegeven, verlaten, zelfs van zijn vader. Alles werd van hem afgenomen, opdat hij zo verwerven zou weldaden voor een wederhorig kroost. De Heere vraagt alles van deze weduwe. Het was geen zelfzucht van Elia. Als hij zegt, eerst ik, dan gij. De Heere vroeg het. De dienst aan de Heere, dat is het doel van alles. Ook van ons eten en drinken en werken. Eerst ik, zegt de Heere, dan u. Wij eten en we krijgen het eten, het voedsel en de kleding om de Heere te dienen. Bij Israël was de godsdienst geworden tot een middel om te eten. Denk maar aan de natuurgoden. De vruchtbaarheidsgoden. Een middel om voor jezelf te zorgen. als dat bij ons ook zo is. Is godsdienst alleen maar een middel om er zelf toch beter van te worden? We zullen ook in de komende tijd moeten bezuinigen. Dat zit erin. Maar waarop dan? Toch niet op de dienst van de Heere, hoop ik. De Heere vraagt ons helemaal op. Eerst ik, dan u, dan jij. En dan geeft de Heere ook alles wat hij voor zijn dienst van ons vraagt. Dat zie je ook bij deze weduwe. Ze gelooft. Op het woord van Elia doorbreken de weerstanden in haar leven. Gebiedt de Heere u en jou ook niet? Hij vraagt toch ook van ons dat we ons leven leren besteden in zijn dienst. En daar wil de Heere toch alles voor geven. Ook in dure tijd en hongersnood, u ziet het hier. En zegt de Heere niet, zie ik sta aan de deur en ik klop. Ik zal avondmaal met hem houden en hij met mij. Maar in die weg, dat we open doen. Dat we de roepstem van de Heere ook gehoor geven. En als u moet zeggen, mijn hart is zo potdicht en zo gesloten en ik wil het niet. Dan zegt die Heere dat er bij hem de kracht is om te verbreken, om klein te maken. Doe mij uw stem horen, zegt de Heere. Profeet Elia die mag de brenger zijn van het evangelie daar in Sarfat. Tot verbinding van gebrokenen van hart. En dat laat de Heere zien in het teken dat hij doet. Zo was het ook bij de Heer Jezus Christus toch. De grote profeet. Hij begon met water in wijn te veranderen. Water in wijn op die bruiloft te Kana. Dat was niet om die mensen gunstig te stemmen. Of om die mensen daar op die bruiloft een pleziertje te doen. En zo was het ook hier niet om die weduwe een pleziertje te doen. Nee, dit dient als een teken, als bevestiging van het woord dat hij zorgt en dat hij zorgen kan en dat hij zorgen wil. Dat het leven van hem komt uit zijn hand. En dat hij er recht op heeft, helemaal. Hij kan en wil het onderhouden. De Heere bewaart de vreemdeling. Hij houdt de wees en de weduwe staande, klinkt het in Gods woord. Maar daarin vraagt de Heere wel heel ons leven. Eerst ik, dan u. Dat is het. Jezelf aan de Heere leren overgeven. In die weg worden armen met goederen vervuld. Ze wilde aanvankelijk niet, deze vrouw. We willen geen van alle van nature, gemeente. Wat over was, dat was voor haar zoon. En niet voor die vreemde man. Maar dan vraagt Elia het nog eens. En hij zegt zelfs dat hij voor moet gaan. Eerst voor mij. En hij voegt daar dan Gods belofte aan toe. Want zo zegt de Heere, de God Israëls. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aarde geven zal. En zo ging zij heen en deed naar het woord van Elia. Die weduwe die moest leren, wat Elia ook moest leren en wat wij ook moeten leren. Je doen en laten, laten bepalen door Gods wil. En dat door Gods beloften. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. En het meel hield niet op. En de olie ook niet. Naar het woord des Heren staat er dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Kijk, dan ga je. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelve uitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken, dag en nacht. Nooit was die kruik of die fles leeg. Je kunt het ook omkeren. Nooit was hij vol. Er was steeds genoeg voor één dag. Er is maar één schrede tussen hen en de dood. Eén beetje meel, één beetje olie. Iedere morgen moesten deze mensen beginnen te geloven dat ook deze dag het meel en de olie niet zouden ontbreken. Net als in de woestijn bij Israël. Ze werden dagelijks, hoort u, dagelijks begenadigd. Met manna, hemelsbrood verzadigd. Telkens, doorlopend was het een zaak van beproeving. Want er was nooit meer in het vat of in de kruik dan er eerst in zat. En dat is nou om klein te houden. Afhankelijk. Diep afhankelijk. Iedere morgen opnieuw. Iedere dag weer wordt dan het geloof in die belofte beproefd. En niet beschaamd. Is God dan karig? Oh nee. Hij is een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Christus is immers gekomen opdat ze leven en overvloed zouden hebben. Maar weet u, de Heere maakt geen verwende kinderen. Je krijgt precies de krachten die je nodig hebt om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En je nood is nooit groter dan God. Zeg maar niet, hoe moet het nou morgen? Zijn genade is genoeg voor ieder die het van hem verwacht. Van dag tot dag vloeien de genade giften van God ons toe. Dat moet ons afhankelijk maken als een kind. Dat moet ons drijven tot het gebed. Geef ons heden, hoort u? Heden, ons dagelijks brood. En dat brengt juist, althans dat is de bedoeling, ons nader tot de fontein van alle goed. Zo leer je de Heere nodig krijgen, steeds weer en steeds meer. Niet alleen voor de dingen van de eeuwigheid, maar ook voor de dingen van de tijd. Elke morgen keert zijn goedheid weer. En dat gebeurt vele dagen. Lang is daar Elia in Sarfat geweest. En bij de Heere is alles gratis. Je hoeft er niets voor te betalen. Want het is betaald. De prijs die is nog te zien in zijn zegenende handen. Doorboorde handen. Hoe kan het nou? Gelooft u niet dat God dit kan? Dit wonder. Denk je dan dat de Heere alleen maar, jongelui, kan wat volgens onze brein mogelijk is? Och, wat zijn we dan kleingeestige en naargeestige mensjes. God doet de oren wonderen op wonderen horen, ook in onze tijd. En dat wordt aan de lijve ondervonden in de weg van de gehoorzaamheid, van dat vertrouwen op de Heere. Voltrekt zich datzelfde wonder niet in u of in jou, die de Heere heb lief gekregen. Dat die kleine hoeveelheid geloof in de kruik van je hart nog steeds niet op is. En steeds opnieuw door die onzichtbare handen wordt bijgevuld. Zo zelfs dat je ervan kunt uitdelen aan meer mensen dan jezelf dacht. En moet je dan niet met verwondering zeggen, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Elia ging in geloofsgehoorzaamheid. Wat hij heeft gemerkt, dat hij veel meer die weduwe mocht onderhouden, dan dat die weduwe hem moest onderhouden. Want zijn verblijf loopt daarop uit dat die weduwe de Heere, de God van Israël, gaat kennen. Ook in ons land wordt Gods woord in ongeloof door de meesten verworpen. Maar de Heere zorgt er ook nu voor, gemeente, dat hij bij arme weduwen, bij stillen in de landen, een wijkplaats vindt. Het schijnt zo te moeten zijn dat het woord van God, las ik ergens, het schijnt zo te moeten zijn dat het woord van God, evenals de Zoon van God, slechts een nederige kribbe op aarde vindt. Zou hij u niet, jou niet, zien, ook op dit moment? U, onbelangrijk in eigen oog, zou hij u niet zien en willen helpen, sterken, ondersteunen? U die zo alleen staat. U, jij die het zo moeilijk hebt. Zou hij uw huis niet tot een huis van Sarfat kunnen maken, waar het woord een plaats vindt, waar je dag aan dag uit de hand van de Heere mag leven. Hij zorgt dat het telkens weer aangevuld wordt wat nodig is, voor het natuurlijke en voor het geestelijke. Dat wil de Heere doen, ook vandaag nog. Doe daar een beroep voor op deze God. Hoe hij dat doet? Oh, soms weet je het niet. Soms lijkt het dat er geen gebed meer in je ziel is en geen psalm meer over je lippen kan komen, maar één blik op dat woord, één blik naar de hemel, en dan begint het toch weer te vloeien. Dan vind je genade om te leven en om te lijden en om te strijden en om te danken, zelfs onder je kruis. En om op Gods tijd te sterven. Om dan vanuit dat kleine Sarfat hier op aarde te gaan naar het Jeruzalem dat boven is. Je hebt dagelijkse behoeften, beproevingen, veel moeite en zorgen. En wat kunnen de zonden neerdrukken? Als we door het ontdekkende licht van Gods geest zien wie we voor de Heere zijn. Je bent misschien bang dat je kruik op een dag leeg is. Maar wie op die grote God vertrouwt, die heeft niet op zand gebouwd. Houd die kruik maar schuin. Bij het laatste restje. Op zijn woord. Dat eeuwig zeker is. Zeg het maar, o Heere, het is recht. Eeuwig recht. U mag het vragen. U mag alles vragen. Spreek van zijn genade. Van zijn liefde. En je zult ontvangen. Die weduwe die kwam uit met haar meel en met haar olie in dure tijd en hongersnood, gelooft zij God met diepst ontzag, want hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Kijk, en dat is nou in feite leven, gemeente, uit de volheid van Christus, uit wie het ontvangen is, genade voor genade. De zachtmoedigen zullen eten, staat er, en verzadigd worden. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, weduwe en wees in twistgedingen en in kommer staande houdt. Amen.